Jesaja 8 vanaf vers 16. Jesaja 8 vanaf vers 16. Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. Daarom zal ik de Heere verbeiden die zijn aangezicht verbergt voor het huis Jacobs. En ik zal hem verwachten. Zie, ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël. Van de Heere de Heerscharen die op de berg Sion woont. Wanneer ze dan tot uw lieden zeggen zullen, vraag de waarzeggers en duivelkunstenaars die daar piepen en binnensmonds mompelen. Zo zegt zal niet een volk zijn God vragen. Zal men van de levenden de doden vragen? Tot de wet en tot de getuigenis, zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben. En in ieder van hen zal daardoor gaan, hard gedrukt en hongerig. En het zal geschieden wanneer hem hongert en hij zeer toornig zal zijn, dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God, als hij opwaarts zal zien. Als hij de aarde aanschouwen zal, zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven de donkerheid. Jesaja, de profeet die veel profetieën moest schrijven en het oordeel moest aanzeggen aan een groot deel van het Israëlische volk die God nog gewoond kende, die ongehoorzaam waren, zonder schrift, zonder rechte leer. En daar begint die tekst hier dan ook over. Verzegel de wet onder mijn leerlingen, want het gaat hier over Jesaja met een aantal getrouwen. En als dan de mensen tot hen zeggen van, zullen we niet de waarzeggers of de duivelskunstenaars die piepen en binnensmonds mompelen vragen wat we moeten doen. Dan moet iemand een goed getuigenis hebben en zeggen, zal niet de volk zijn God vragen? Zal men voor de levende de doden vragen? En waarom zou je naar doden gaan lopen zoeken en die vragen? Nee, vraag de levende God. Even een zijpaadje. Ik maakte van de week een situatie mee met mensen op de werkvloer. Die had iets geks beleefd met hun huisdieren. En er waren mensen bij die, ja, die hebben een Indische achtergrond. En die zeiden van, oh, je hebt een geest in huis. Een geest in huis, ja, je moet dit gaan doen. Je moet wierook gaan branden. Je moet salie in huis ophangen. En dit en dat. En die andere, ja, een andere zei, ja, dan moet je dit en dat gaan doen. Ik denk, is het algemene verbreide kennis dat mensen tegenwoordig allemaal spoken in huis hebben wat je dan zou moeten doen? En hele wonderlijke situatie. Ik heb ze weer het evangelie verteld en iets verteld over Jezus Christus die de levenden en de doden uit elkaar houdt. De dode mensen zijn niet hier op deze aarde. Het zijn duivelen die mensen voor de gek proberen te houden. Maar er was iets aan de gang. Iemand had thuis iets met een huisdier die vreemd reageerde. En ik zei, heb je al gecontroleerd? Want die wilde niet in een bepaalde ruimte komen. Dat of er misschien een gaslek is of zoiets. Oh, dat was een goeie. Nou, uiteindelijk was iets, had ze de boel goed schoongemaakt en toen had het beestje er helemaal geen problemen meer mee. Dus even... Mensen die snel te raden gaan bij occulte machten die jou helemaal niet helpen kunnen. En vers 20, tot de wet en tot de getuigenis, zo zij niet spreken naar het woord, het zal zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. Als ze de Heer niet gehoorzaam zullen goed nawandelen, dan zal er geen dageraad zijn, dan zal er geen licht meer zijn. Straks ook in de grote verdrukking zullen heel veel mensen afvallen zonder dat ze ooit de dageraad gaan zien. En wat gebeurt er dan met die mensen? En ieder van hen zal daardoor gaan, hard gedrukt en hongerig. Dus verdrukking, ellende, honger. Het zal geschieden wanneer het hem hongert en hij zeer toornig zal zijn, dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God als hij opwaarts zal zien. Dus mensen komen onder grote ellende omdat ze goddeloos zijn. Ik heb het al vaker over dit thema gehad. En als dan de nood aan een man komt, dan proberen ze de Heer niet te vinden. Nee, dan vloeken ze op de Heer en ze vloeken op een overheid. Als hij de aarde aanschouwen zal, zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Dat is een profetie voor Israël in de grote verdrukking. Geestelijk de situatie van mensen die in een goddeloze toestand leven. Ik heb bij mijn leven al heel wat mensen ontmoet die zo goddeloos zijn dat die niet meer weten waar ze het licht kunnen vinden. En waar ik voornamelijk bij stilsta vandaag, dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God. Mensen geven van God alles een schuld, altijd maar weer. Israël deed dat bijvoorbeeld, ging het niet goed, dan kreeg de Heer de schuld. Jesaja 57. Even kijken, Jesaja 57 vers 17. Ik was verbolgen over de ongerechtigheid, hun gierigheid en sloeg hen. Ik verborg mij en was verbolgen. Evenwel gingen zij afkerig heen in de weg huns harten. Dus de Heer was boos over hun ongerechtigheid en hij gaf ze daar straf voor. En ze gingen afkerig heen. In de weg huns harten. Ze ging gewoon hun eigen gang. Keerde zich van God af. Dus maar een enkel voorbeeld. De wereld in het algemeen geeft makkelijk de Heer de schuld. Spreuken 19. Vers 3. De dwaasheid des mensen zal zijn weg verkeren en zijn hart zal zich tegen de Heer vergrammen. Dus mensen doen iets doms en dan worden ze alleen maar bozer op de Heer. Je hebt het niet de eerste keer gehoord. Jesaja 55. We blijven wat in Jesaja. Jesaja 55. Vers 6 tot en met 8. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeert zich tot de Heer, zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want mijn gedachten zijn niet uw lieden gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Dat zijn dingen die ons als nieuwtestamentische genadechristenen, genadegelovigen bekend voorkomen. De Heer vergeeft. De Heer zoekt zielen niet willen dat iemand verloren gaat. En ik ga het nou niet lezen hoor, want dat heb ik zo vaak gedaan de laatste tijd. Psalm 10 vers 4. En de goddeloze die onderzoekt niet. Die gaat gewoon vanuit dat er geen God is. Of die maakt een God die in hemzelf uitkomt. Hebreeën 11. Hebreeën 11 vers 6. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want wie tot God komt moet geloven dat hij is. En een beloner is degene die hem zoeken. Dus een mens die God zoekt zal aanvankelijk moeten geloven dat er een God te vinden is. En als je hem zoekt, dan laat hij zich ook vinden. Maar iemand die van tevoren al zegt van ja, die God bestaat helemaal niet. Ik ga er niet eens aan beginnen. Of ik bedenk gewoon mijn eigen realiteit. Dan laat God zich ook niet vinden. En als er dan wat mis is, dan zijn de mensen heel snel klaar met een oordeel. Die God van jou, als hij er al zou zijn, nou, daar deugt helemaal niks van. In de gemeente is het niet veel anders. Want we zijn nu zo ver in de Laodicea-tijd dat veel gelovigen eigenlijk niet meer weten waarom dingen zijn zoals ze zijn. Dus als er dingen gebeuren in de wereld die ze niet kunnen verklaren, dan wordt er al snel getwijfeld aan de Heer. Terwijl er staat in Jesaja 55 vers 11... Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen dat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Dus de woorden die de Heer heeft gesproken, geschreven hier in de Bijbel, die gaan gewoon gebeuren. En dan moeten wij leren op te vertrouwen. En als we eerlijk zijn en het boek studeren, dan zien we om ons heen dat het boek getrouwelijk alles laat gebeuren. Maar mensen mogen graag de dingen verprutsen. Mensen mogen graag hun eigen glaas ingooien. En dan krijgt alles en iedereen de schuld, behalve zichzelf. En pas als de Heer terugkomt, dan kunnen we pas een betere wereld verwachten. Ja, wat ik al vaker heb gezegd. Wij proberen steeds weer iets goeds te doen. Een goede economie of een goed onderwijsbeleid. Maar altijd, omdat we niet perfect zijn, schieten mensen door in iets. En dan moet er altijd worden bijgestuurd. En dat blijft zo tot de Heer terugkomt. Een perfecte wereld zal er niet eerder worden gevonden. Jesaja 59 vers 2. Jesaja 59 vers 2. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. En uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden, dat hij niet hoort. Er zijn heel veel zaken als mensen zeggen, waarom gaan dingen niet anders, waarom niet beter? Nou, omdat wij dus zondigen en absoluut niet interesseren in wat de Heer allemaal te melden heeft. Zoals de Heer al ooit heeft gezegd in Jesaja 65, ik heb te maken met een onverschillig volk wat nooit naar me luistert. En Paulus haalt het aan in Romeinen 10 vers 21. Maar ik lees nog één tekst, Psalm 78. Kijken, 56 tot 59. Maar zij verzochten en verbitterden God ten Allerhoogste en onderhielden zijn getuigenissen niet. En zij weken terug en handelden trouwelooselijk, gelijk hun vaders. Ze zijn omgekeerd als een bedriegelijke boog. En zij verwekten hem tot toren door hun hoogte en verwekten hem tot ijver door hun gesneden beelden. God hoorde het en werd verbolgen en versmaadde Israël zeer. Dus Israël ontvangt oordeel, omdat ze dus de Heer verwerpen, ongehoorzaam zijn. En als het dan misgaat, dan is hij degene die het gedaan heeft, die Heer. En dat is de grote tragiek van de mens met al zijn gekke ideeën. We kunnen heel ver in de toekomst gaan. Of voor ons is het al niet meer, het is voor ons een nabije toekomst. Alleen wij mogen weten dat we er niet bij hoeven te zijn. Ik ga naar Openbaring 13. Ook weer een heel bekende tekst, maar daarom niet minder nuttig om te lezen. Openbaring 13 vanaf vers 15. Het gaat over de antichrist en het beeld dat hij opricht. En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken. En maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat het aan allen, kleine en grote en rijke en arme en vrije en dienstknechten, een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal zijns naams. Hier is de wijsheid die het verstand heeft, reken het getal van het beest, want het is een getal eens mensen, zijn getal is 666. Een geknechte wereld die straks onder een antichrist moet leven. Een wereld, dat heet in een tijd, dat heette niet voor niks, een grote verdrukking, waarin mensen die de waarheid hebben tegengestaan, dan moeten leven onder ja, gruwelijke toestanden, gruwelijke oordelen van de Heer. Een duivelse antichrist die christenen vervolgt, die dan leven, joden vervolgt, en het is een helse tijd. En als jij je leven zoals jij denkt zo normaal mogelijk wil leiden, dan moet je meedoen aan het systeem en dat teken aannemen aan je hand of voorhoofd, zoals net lazen. Want anders word je uitgesloten van dat systeem. Ik weet, er zijn altijd nog christenen die zijn er heel bang voor. Maar als je nu Jezus kent als je redder en verlosser, mag je weten dat je daar dan niet bij bent. En, want wij worden niet gered door onze daden, we worden gered door het bloed van Christus. Dan zijn we er niet bij. Maar één ding wat je leert is, uit die hele geschiedenis die straks gaat gebeuren, is dat mensen die dan alsnog naar de Heer willen, niet mogen collaboreren, niet mogen meedoen met het systeem. Dus dan staan ze apart, ze worden geïdentificeerd en ze zullen worden gearresteerd en ze zullen als martelaar de dood sterven, zoals je kunt lezen in Openbaring 20. En voor ons is het in heel veel situaties op deze wereld vaak een stuk minder duidelijk. Er zullen christenen zijn op aarde die in landen wonen waar het heel duidelijk is dat je, als je beleidt dat je gelovige bent, dat je in de problemen komt. Het is hier allemaal veel makkelijker. Christenen die kunnen hier doen en laten wat ze willen. Nederland is een van de vrijste landen op aarde voor opnieuw geboren mensen. En we kunnen de Heer in alle vrijheid navolgen. En iedereen die loopt te piepen en te miepen dat het niet zo is, nou, gaan we getuigen op straat. Dat doen wij al tientallen jaren en dat kun je doen. Zonder vergunningen, zonder angst dat je wordt gearresteerd of wordt doodgeslagen. Dat kan hier nog steeds. En dat geeft ons de verantwoordelijkheid om er iets mee te doen. Maar straks heb je dus een geknechte wereld. Een groot deel van de wereld is nu al geknecht. Voor de reformatie was ook een heel groot deel van de wereld geknecht. Had je eigenlijk alleen maar koningen, religieuze leiders, adel en mensen die dus horig waren of slaaf. En waar dit woord komt, het boek van God, daar ontstaat vrijheid. Wees me niet bang, daar ga ik er niet een uur over praten. Maar wat doen mensen dan? Als ze die vrijheid hebben, dan gaan ze daar mee aan de haal en dan gaan ze God heel snel vergeten. En dan komen ze weer altijd, zoals altijd, in dezelfde problemen terecht. Ja, 1 Johannes 4. 1 Johannes 4. Ik ga naar 1 Johannes 4. Een Johannesbrief, 1 Johannes 4, is een brief die te gebruiken is in een grote verdrukking, waarin christenen door geloof en werken moeten volhouden om hun behoud niet te verliezen. Wij mogen weten, we kunnen ons behoud niet verliezen, maar we hebben er alle baat bij dat we zoveel mogelijk kronen verdienen straks voor de rechterstoel van Christus. En we kunnen daar veel leren van 1 Johannes. En ik lees even vanaf vers 1. Geliefde, geloof niet in iegelijke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Dus onderzoek alles, behoud het goede, zegt Paulus. Alles wat ons elke dag overkomt, moeten we testen. Is dit iets wat deugt of niet deugt? Laat ik eerst maar een afwachtende houding hebben en het even aankijken of ik hier wel iets mee kan. Hieraan kent gij de geest Gods. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Straks in de grote verdrukking, is er een letterlijke antichrist? Toen Johannes dit opschreef 2000 jaar geleden, toen zei hij al, geestelijk is er al een geest van de antichrist op aarde. Er zijn veel mensen die een antichristelijke geest met zich meedragen en die proberen dit boek tegen te houden, de gemeente dwars te zitten, Gods oogappel Israël uit te varen. En dat kun je ook zien in grote dictators in de geschiedenis zoals Hitler of Napoleon, noem maar op. Dat is weer een heel ander verhaal. Vers 4. Kinderkens, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen. Want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. En diegene die in u is, dat is Jezus Christus. Als je opnieuw geboren bent, woont de Heer in je. Ook met zijn Heilige Geest. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons. Die uit God niet is, hoort ons niet. Hieraan kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Wij zijn opnieuw geboren mensen en wij wandelen dus in een andere geest hier op deze aarde. En als je de Bijbel studeert en leest en kijkt om je heen wat er gebeurt, dan weet je helemaal, zoals er staat in 1 Johannes 5 vers 19, de gehele wereld ligt in de boze. We zijn hier om er zoveel mogelijk zielen op de hoogte te stellen als afgezant van Jezus Christus, hoe ze verlost kunnen worden. En in de tijd kunnen wij als gemeente met elkaar optrekken, elkaar meetrekken, als gemeente proberen zoveel mogelijk dingen voor de Heer te doen. Maar we hebben hier geen grote toekomstkastelen meer te bouwen. Dat doet de Heer wel straks als je terugkomt. We leven nu in een maatschappij waarin iedereen al zijn privacy kwijt is. We hadden net Openbaringen 13 gelezen. Straks komt er een wereld waarin mensen worden geknecht in een dictatuur. Nog meer dictatuur dan nu. Uit naam van efficiëntie of veiligheid hebben heel veel mensen in deze vrije landen hun privacy opgegeven. Bijvoorbeeld dit ding. Ik hou hier nou in mijn hand een iPhone. Is het een iPhone of een smartphone?
Ik heb
iPhone, oké. Okay. Het is een zo'n telefoontje. Tjonge, dit had ik 30 jaar geleden niet aan kunnen zien komen. Maar wij kennen allemaal de tekst van dat wij het beeld niet mogen aanbidden van Openbaring 13. Of de mensen die dan leven. Maar wij zitten de hele dag al op het beeld. Eigenlijk hebben we al een derde hand nodig om dit ding vast te kunnen houden. Terwijl we alle andere dingen doen. Afgezien daarvan, ik ben van de week weer een paar keer aangereden bijna met mensen op fietsen. En speed dingen met batterijen die veel te hard gingen. Omdat ze met één hand op zo'n telefoontje zaten te loeren. En we maken er allemaal gretig gebruik van. Vaak moet het ook wel. Je ziet allemaal dingen gebeuren in de maatschappij en dan heb je beveiliging nodig. Dus dan gaan mensen allemaal dingen bedenken die je er eigenlijk altijd weer toe leiden dat je je privacy kwijtraakt. Dus moet je nagaan, een mens heeft eeuwenlang geprobeerd vrij te worden. Dan komt het boek van de Heer, dan komt er een gemeente. Mensen krijgen een vrijheid, een grote getale. En omdat ze God nou de rug toekeren, raken ze die vrijheid kwijt. En dan worden we boos op God. Waarom laat God dat gebeuren? Nou, omdat jullie het allemaal uit de handen laten glippen. Jonge mensen vinden mensen als mij ouderwets als je daar nog wel eens een kanttekening bij plaatst. En eigenlijk zijn die het grootste slachtoffer. Met hun mobieltjes, hun internet, telebankieren, dossiers bij de Belastingdienst. De tijd dat ik deze preek voor het eerst uitsprak, dus meer dan 10 jaar geleden, toen wilde men graag een patiëntendossier. Waarin de medische stand alles van jou wist, maar een verzekeraar die wilde dat ook wel heel graag. Dat mocht dan eigenlijk wel niet, maar het is een kwestie van tijd voordat die dat allemaal kunnen achterhalen. En dan kunnen ze gewoon zeggen wat je wel of niet mag bij een tandarts of een dokter. Dat is toen afgestemd, maar dat wordt nu overal aan gesleuteld, wat zoiets moet er komen. Slimme meters, gas en licht. Ik weet nog, ik heb er ooit eens een keer over gepreekt, ook over het verlies van privacy. Toen hadden we het over slimme meters, dat was toen door de regering verboden, want dat was slecht voor je privacy. En dan kon een energiebedrijf zien wat jij thuis allemaal uitspookte met je gas- en stookgedrag en elektriciteitsverbruik. En ze hebben helemaal geen recht om te weten wat je achter je voordeur doet. In werkelijkheid weet ik dat de meeste mensen gewoon vrijwillig al akkoord gaan met een energieleverancier en gewoon een slimme meter achter de voordeur hebben voor hun zonnepanelen en al die toestanden. Stukje voor stukje worden mensen helemaal geknecht voor een wereld straks zonder een antichrist. Heel wonderlijk. En iedereen vindt dat best zo. Er zijn wel eens een paar denkers die zeggen van komt het wel goed. Maar de meeste mensen hebben zoiets zo van ja, ik heb toch niks te verbergen. Langzaam, steeds meer, beetje bij beetje, kan je dus eigenlijk concluderen dat je als burger eigendom bent geworden van de staat. In plaats van dat de staat er is om de burger te dienen. En daar moet je bang van worden. Want in Nederland is dat een lange tijd anders geweest. Want we vinden het eigenlijk wel best zo. Hè? Ik weet nog, jaren geleden, toen was er een Duitse journalist. Toen was Facebook nog heel populair. Is Facebook nog populair? Ik hoorde niks meer over me. Toen zat iedereen op Facebook en er was een journalist die zei, dat hoort eigenlijk normaal te zijn. En als je niet op Facebook zit, dat is raar. Dan ben je een potentiële terrorist. Het zal. Van de week, met alles wat er weer gebeurt om me heen, toen schoot me deze preek in gedachten, maar ook een aantal andere nieuwe dingen erbij. En ik moest bijvoorbeeld denken aan, ik zoek het nu op, hoor. Jullie kennen allemaal Johannes 8 vers 44. Hè? Jullie zijn als de vader de duivel, zegt Jezus dan tegen een groep Joodse mensen. Die was een mensenmoordenaar van het begin en een grote leugenaar, want de waarheid is in hem niet. En mensen die niet opnieuw geboren zijn, die vallen allemaal onder de boze macht van deze aarde, dat is de duivel. Geestelijk zijn het zijn kinderen. En die doen gewoon waar ze zin in hebben. Net zoals de duivel deed wat hij wou. Hè, hoe zei dat ook alweer in Jesaja 14? Ik zal, lees zelf maar eens in Jesaja 14, vers 11 tot en met 14. En daar lees je dus hoe ooit de vijfde Gerub in opstand kwam tegen God en toen zijn positie kwijtraakte. Maar kern daarin is dat hij steeds zegt, ik zal. Ik doe gewoon wat ik wil. En als je kijkt naar de geestelijke kinderen op aarde van de duivel, zie je dat mensen allemaal bezig zijn met één ding. Ik. Doe wat je wilt. Dan heb je de hele satanische wet vervuld. Dat is de hele wet. En in combinatie ermee, trots. De vijfde Gerub, Lucifer, de duivel, die werd trots. En mensen hier op aarde zijn ook trots. We hebben hier ooit moeten leren om zo te worden. Je was vroeger, stel, je was Jan met de pet. En jij viel onder een lokale overheid. En jij ging naar de kerk. En jij had... jouw hele leven was erop ingesteld om God te bevallen, de overheid te bevallen en te doen wat jou gevraagd werd. En dat deed je zo goed als het maar kon. En was het werk zwaar en was het werk lang, nou dan hoopte je maar dat, dat de Heer je daarvoor de kracht voor gaf en dat je er zo goed mogelijk doorkwam en dat je snel bij de Heer mocht zijn. Dan zeggen de meeste paarden tegenwoordig van ja, maar dat was ook vreselijk voor die mensen. Want het was hun eigen leven. Hoe pak ik de draad weer op? Mensen deden dus allemaal waar ze zin in hadden. Waren dus geknecht. Ja. Toen kwam de Bijbel. Komt de reformatie. De reformatie door het woord van God bracht licht in een duistere wereld. Bracht vrijheid voor heel veel groepen mensen. Mensen die dan ook zelf opleiding mochten volgen. Een bedrijf mochten oprichten. Zelf keuzes mochten maken. En dat ging door naar miljoenen en miljoenen mensen. Zeker hier in Nederland. En dat gaat eeuwen door. En dan zie je in de 18e eeuw hoe grote groepen delen van bijbelgelovige gemeentes in Nederland dan eigenlijk verslappen. En rond 1800 komt dan ook al bij hen het denken van, heeft God eigenlijk wel gezegd, zoals de slang tegen Adam tegen Eva zei. En dan gaan ze knoeien met de Bijbel. Dat gebeurt hier ook in Nederland, alleen de eerste echt goede valse Bijbels komen hier een stuk later uit dan in andere landen om het zijn. Maar goed, je ziet dat mensen, dat als ze niet de aandacht geven aan God, dat ze dan in de problemen komen. Dan beginnen de verworvenheden die ze hebben ontvangen, beginnen ze kwijt te raken. Rond 1800 kwam Napoleon. En Napoleon was al niet iemand die mensen in concentratiekampen stopte, maar hij is een antichristelijk figuur. Want hij leerde mensen dat ze nationalist moesten zijn. En hij bedoelde een trots burger van het Franse Rijk. Maar mensen die in die hoek van dit land, van dit deel van Europa leefden, die dachten van, ik ben dus een Nederlander. En uiteindelijk kwamen ze dus in opstand tegen Napoleon, want ze zeiden, wij zijn Nederlanders en die Fransen, die moeten hier helemaal niet zijn. En ze dachten ook de Duitsers en de Italianen en de Zwitsers, et cetera, et cetera, et cetera. Dus toen Napoleon viel, begonnen mensen te leren in Europa nationalist te zijn. Trots op hun eigen land, trots op hun eigen cultuur, trots op hun eigen taal. Dus dan leerden ze dus wij tegen anderen. In plaats van vroeger, ja, we zijn allemaal mensen op deze wereld onder God geplaatst. Dit is een benadering van de geschiedenis, dus één lijntje die je vertellen kan. Ik vertel het even heel kort door de bocht hier natuurlijk. Maar wat zie je in de 19e eeuw? Die Bijbel wordt vervalst. Die Bijbel glijdt weg. Er zijn steeds meer mensen die naar een kerk gaan. Die zeggen van het idee van een Bijbel dat we het allemaal goed moeten hebben in een hiernamaals is leuk bedacht, maar we moeten het nu goed hebben op aarde. En dan begint men dingen als socialisme en communisme te bedenken en wat er allemaal uit voortkomt. En dan gaat het steeds meer om mensen en wat zij willen. En aan God hebben ze eigenlijk geen boodschap meer. En dan zie je nog mensen dat ze in denken in vorm van collectieven. Wij arbeiders, of wij Nederlanders, of wij Duitsers, of wij Engelsen. Maar zo komen we de 20e eeuw in. En van die 20e eeuw gaan we naar de 21e eeuw. En zie je hoe die mensen steeds meer bezig zijn met ikken. Ikken, ikken, ikken. Dus als jij nu zegt van, ik leef nu in 2024 in een Nederland wat ik niet meer herken. Het lijkt wel, hoe ouder je bent, hoe meer het gevoel je moet hebben. Het lijkt wel of ons land uit elkaar valt. Want vroeger had je nog allemaal door dat je met elkaar aan het werk was. Je betaalde met elkaar belasting. Dat ook de armen gewoon gezondheidszorg kregen via het ziekenfonds. En er zijn gewoon bepaalde dingen die doe je met elkaar om als volk staande te blijven. Als collectief. Je was lid bijvoorbeeld van een vakbond, want daar kon je je werksituatie verbeteren. Noem maar op. Collectief. Je deed dingen met elkaar. En je leeft tegenwoordig in een tijd waarin je steeds meer ziet dat het niet meer werkt. Ik had ook liever een politiek systeem met een overheid, met een paar politieke partijen waar mensen konden stemmen, die niet fascistisch waren, die niet extreem links waren en probeerden gewoon het beste ervan te maken in het land voor het algemene nut. Waar iedereen zoveel mogelijk baat bij had. Maar de overheid van nu, dat zijn ook allemaal mensen in Den Haag die allemaal zijn opgegroeid in een Nederland waarin ik ook ben opgegroeid. We hebben allemaal geleerd dat het gaat om jou. Om jou alleen. Ikke. Me, myself and I. Ikke alleen. En zo zie je nou een land, en het is niet alleen in Nederland, dat heb je in allerlei landen over de aarde, zie je dat gebeuren, waarin iedereen redeneert vanuit zijn eigen zelf. En door internet kun je allemaal gelijkgestemd over de hele wereld vinden. Of het nou in Japan is, of in Antarctica, of in Amerika. Met mensen die allemaal hetzelfde vinden. Allemaal individuelen in een kleine clubjes gelijkgestemden. En die cultuur die we eeuwenlang hebben gekend van landen met een overheid, waar we samen inderdaad als land proberen er het beste van te maken, dat zie je steeds meer uit elkaar vallen. Want mensen zijn steeds goddelozer en de Bijbel is er lang aan de kant. Dan zie je dus dat alles desintegreert. Want het gaat allemaal om het ikken, net zoals een geestelijke vader, de duivel. En even een zijpaardje weer. Mensen zijn stapelgek op het bedenken van religies. En religie is eigenlijk een scheldwoord, want de Heer vraagt alleen maar redelijke godsdienst van ons. Mensen zijn stapelgek met de religies en zijn altijd druk bezig met het plezieren van hogere machten via die religies. En uiteindelijk kom je dan altijd uit bij de duivel. En als je dan gaat naar Job 41... Job 40 en 41 is de langste passage in de schrift over de duivel en zijn antichrist. De Heer spreekt dan met Job en dan heeft hij het over wezens die kunnen geen dieren zijn. En beantwoordt maar in één persoon in de Bijbel, dat is de duivel. En als je leest in Job 41 vers 16, in de King James is dat vers 25. Job 41 vers 16... Van zijn verheffen, dat is dus de duivel die zich verheft tegen God en zich verheft op deze aarde, schromen de sterken. Dus machtige mensen op aarde zijn bang voor de duivel. En ze zien hem als een hogere macht, dus ze aanbidden hem. Om zijn doorbrekingen wil, ontzondigen zij zich. Ontzondigen zij zich, in het Engels staat er purify. Dus om hem gunstig te stemmen, zijn ze altijd bezig met zuivering. Bijvoorbeeld door ritueel te wassen in een rivier in India, de Ganges. Mensen uit de hele wereld, als ze hindoe zijn, naartoe moeten eens in hun leven om zich daar ritueel te wassen. Om de duivel een plezier te doen. Of mensen die één keer in hun leven de Kaaba willen bezoeken daar in Mekka. Want ja, zo doen ze hun afgod een plezier. En volgende week hebben we weer paasweekend. En een opnieuw geboren mens die weet elke dag is Pasen. Want we weten de Heer is opgestaan. Dat hoef je niet op één gefixeerde dag te vieren. Maar er zullen veel christenen zijn en kerkmensen die daar bij stilstaan volgende week. Gaan ze weer luisteren naar de Matthäuspassion. En de Matthäuspassion van Bach is nergens zo goed bezocht over de hele aarde niet. Als notabene in Nederland. En terecht, dat is een van de mooiste stukken muziek ooit nog gemaakt. Maar mensen zijn allemaal bezig met het aanbidden van iets. En als er één religieus systeem is op aarde die inderdaad probeert zich te ontzondigen, zijn het wel katholieken. En je hebt veel katholieke gebruiken op de Filipijnen en in Italië, noem maar op, waar ze met Pasen de lijdensweg van Jezus willen nadoen. Gaan ze zich slaan met zwepen, flagellanten, bloed vergieten. En dan willen ze zogenaamd een verdieping in een religieus geloof hebben. Ik hoorde eens een keer van iemand die was vaak in Rusland, in Oekraïne, dat was voor die oorlog. En die ziet er met Pasen overal mensen, die gaan dan allemaal onderdompelen in de rivier om van een zonde af te komen. Terwijl ze al lid zijn van de kerk. Dat zijn allemaal religieuze tradities die niks te maken hebben met het evangelie van Jezus of met de Bijbel. Het is allemaal om die prins van de duisternis tevreden te stemmen. Om zijn doorbrekingen wil, ontzondigen zij zichzelf. Er is niks nieuws onder de zon, want eigenlijk is het katholicisme in zijn puurste vorm. Ik had ooit vroeger een historicus, een geschiedenisdocent, die gaf ons de prikkelende stelling. Die zei van, wat is eigenlijk het verschil tussen de islam en het Rooms-katholicisme? En hij, professor, hoe kun je dat nou zeggen? Hij zei, ik ben geen christen, maar ik ken het christelijk geloof en het evangelie van Jezus heeft niks met de katholieke kerk te maken. Ga discussiëren. En toen moesten we daarover discussiëren. Om de doorbrekingen wil, ontzondigen zij zich. En in die katholieke kerk zie je dus dat eigenlijk de oude Baal-verering uit het Oude Testament wordt eigenlijk voortgezet. En kijk maar eens 1 Koningen 18. Ik heb hier allemaal ideeën uit andere Bijbelstudies en andere preken. Ik kan dat niet allemaal tegelijk vertellen. Als je kijkt in 1 Koningen 18 vers 28. Hè, Elia die dan mot heeft met de stel Baalpriesters. Heeft een weddenschap lopen. En die wint hij. Want de Heer is met hem. En als je kijkt in 1 Koningen 18 vers 28. En zij riepen met luidere stem. En ze sneden zichzelf met messen en met priemen. Naar hun wijze. Totdat zij bloed over zich uitstortten. Die waren zich ook aan het ontzondigen. Rituele mensen of religieuze mensen die met religieuze handelingen proberen een hogere macht tevreden te stemmen. Maar het is allemaal duivelkunst. Het is allemaal duivelverrederij. Ik zal. Wij zijn gelukkig opnieuw geboren mensen. Dat mag je beleiden. En we weten dat de gemeente inderdaad niet bang hoeft te zijn voor een hel. Want je bent opnieuw geboren. Maar we weten dat we profetisch ook als gemeente leven in de Laodicea-tijd. En grote delen van de Rooms-Katholieke Kerk is ook ooit begonnen als een deel van de gemeente die uiteindelijk zulke wilde rare lering heeft gemaakt dat ze er eigenlijk buiten zijn komen te staan. Maar in die Katholieke Kerk zag je al het begin ook van een opstand tegen God. Waar een paus dan als plaatsvervanger van de Heer op de troon zit. Ik zal. En mensen in die katholieke kerk die dan leerden dingen te doen die tegen de Heer in de Bijbel waren. Maar ik heb hier wel eens vaker over nagedacht. Ik realiseerde me ook dat je bijvoorbeeld, het is niet om hun naar beneden te trappen, het is meer om een spiegel voor te houden. Wij noemen onszelf bijbelgelovigen. En we zeggen dat wij de beste Bijbel hebben. En daar kan ik ook helemaal achter staan. We zeggen dat we de schrift recht delen. De Bijbel vaak gelezen. En mensen voor ons ook. En die hebben gezegd van, nou, je kan allemaal leringen op een rijtje zetten. Maar als je de Bijbel als boek, als eenheid beschouwt. En geschreven is zoals het geschreven is. Dan is dit of dat de beste manier om een bepaald iets uit te leggen. Bijvoorbeeld dat je door bedelingen de schrift recht moet delen. Wij weten bijvoorbeeld dat we voor de grote verdrukking worden opgenomen. Omdat we al die teksten tegen elkaar zetten. En dan is dat de enige logische redenatie die je kan hebben. Waar je daar voor me op moet passen, is ook dat je daar niet hoogmoedig wordt. Want laten we niet vergeten, die vijfde Gerub, die Lucifer, dat was een heel hoog wezen die geen gelijke kende, behalve de Heer zelf. Hij had alles. Hij was alleen niet de baas. Hij wist alles. Alleen net niet zoveel als de Heer. En toch notabene, hij viel in trots en een rebellie. Ik bedacht me dat in de 19e eeuw had je een gemeente. Een heel invloedrijk persoon erin was meneer Darby. En in Engeland wordt die kerk werd dan de Darbisten genoemd. Wij noemen het de vergadering der gelovigen. Die beginnen in de 19e eeuw. En die zeiden van, wij moeten systematisch die Bijbelrecht gaan delen. Er waren ervoor ook al christenen geweest. Ze hadden dat ook gedaan. Alleen zij maakten er echt een werk van in hun gemeente. De Bijbelrecht delen. Je moet de schrift recht delen. Iemand als Clarence Larkin, Saved Dispensational Proof in 1918... op het werk wat de vergadering der gelovigen 100 jaar lang ervoor allemaal had uitgeplozen. Heel nuttig werk. Die konden de Bijbel, en dat was nog een King James Bijbel die ze hadden nog geen valse Bijbels, die konden die Bijbel stukken beter interpreteren en uitleggen en begrijpen en navolgen en daarin ook vrede en rust hebben als heel veel andere kerken. Maar nota bene, zij vielen ook weer in trots en hoogmoed. Ik wil. Vergadering der gelovigen doet niet aan voorgangers. Terwijl de Heer zegt, je hebt een voorganger in je gemeente. Vergadering der gelovigen, terwijl ze dus die schrift hebben, die ging uiteindelijk na aan wat de duivel zei tegen Eva. Heeft God gezegd. Zij beginnen dus mee te gaan in die lering dat je met minderheidsteksten, valse manuscripten, waarschijnlijk een betere Bijbel kan reconstrueren. De vergadering der gelovigen in Nederland, die hebben geloof ik al een zesde of zevende vertaling van de vorige vertaling. Een reconstructie van hoe zij denken hoe het Nieuwe Testament eruit moet komen te zien. Dus ze hebben toen geleerd het schriftrecht te delen, maar hun Bijbel wordt steeds valser. Daarom wordt hun gemeente wordt ook steeds doder. En dat recht delen, dat gaat vaak ook kanten op die helemaal niet nuttig zijn. En heel veel mensen in Nederland weten niet eens dat de Vergadering der Gelovigen een bestaande kerk is. Want het is een hele ingetogen groep die in hun eigen gebouwtje zit, niet evangeliseren. Je hoort er weinig van, maar ze zijn wel heel erg trots, want ze zijn de beste. En zijn zo ontzettend bang dat iemand maar zondigt, want ze houden heel erg in ere 1 Korinthe 11, het avondmaal. Daar moet je goed aan meedoen, want anders heb je zieken of doden in de gemeente. Ze hebben elke week avondmaal. Maar iemand die de nieuwe bij wil komen, nou, die moet van goede huizen komen en heel lang meelopen voordat hij mee mag doen aan het avondmaal. Eigenlijk ben je als nieuweling helemaal niet welkom daar, word je weggekeken. Als jongeling, ik was een jonge twintiger, heb ik 2 maanden geprobeerd om bij de vergadering te komen. Ze hadden mij niet nodig, dus dan ben ik maar naar een andere kerk gegaan. Gesloten broeders. En dan dacht ik van, eigenaardig. Dan heb je dus een uitlegging om de Bijbel beter te snappen. En wat leidt het toe? Geen voorgangers, Bijbelvervalsingen en steeds ingetogener, steeds meer van het paadje raken. Trots. Mensen en een trots. Zelfs in de gemeente van Jezus Christus. Want begrijp je niet verkeerd, de meeste broeders en zusters in de vergadering, dat zijn onze broeders en zusters. Als ze opnieuw geboren zijn, zijn ze opnieuw geboren. Maar het uiteindelijk verwerkt het tot starre religie. En ik heb ook al bijbelgelovige groepen gezien in Amerika die ook gewoon die kant zijn opgegaan. Kennis en er slecht mee omgaan kan hoogmoed brengen. Ik zal. Oké. Oh, ik heb hier veel. Ik kan hier uren over praten. Ik heb staan. Dat ga ik niet doen, hoor. Schrik me niet. Maar wij leven nu in een eindtijd waarin je ziet dat de maatschappij zoals jij die kent en waarvan je dacht van, nou, dit functioneert, die zie je steeds meer desintegreren. Ik preekte veel over de laatste jaren, dat weten jullie wel, dus ik ga het niet helemaal aanhalen. Een van de eigenaardige dingen die je bijvoorbeeld ziet, terwijl we alle tijd hebben en alle mogelijkheden, is bijvoorbeeld dat mensen steeds slechter lezen. Een Bijbel lezen wordt daardoor steeds moeilijker. Dat was een mooie valstrik van de duivel. Leer de jeugd steeds slechter lezen. Die zijn dan alleen maar bezig met plaatjes kijken op hun telefoon en filmpjes. En dan gaat die leeswaardigheid ook naar de knoppen. Dan heb je tegenwoordig al, gisteren ook een grote evangelisatieactie in Friesland. Wij zagen dat er Leeuwarden gebeuren. Er worden folders uitgedeeld met bijbelteksten uit valse bijbels. Maar in eenvoudig Nederlands, want anders snappen mensen het niet. Dan wordt de hele situatie eigenlijk omgekeerd. Wil je vroeger iets snappen, dan moest je er moeite voor doen. En dan wordt gewoon gezegd van, als mensen niet snappen, dan moeten we het simpeler maken. Steeds simpeler. Nou, dan snapt op een gegeven moment helemaal niemand meer wat. Ik ken een broeder, als ik hem altijd tegenkom, dan vraagt hij mij, heb je nog goede boeken gelezen de laatste tijd, Thomas? En dan bedoelt hij eigenlijk, kan je nog goede geschiedenis- en taalboeken aanraden, want die koop ik dan ook meteen. En dat zou eigenlijk een heel normaal moeten zijn onder mensen. Heb je nog iets goeds gelezen? Zeker onder de gemeente. Wat heeft hij je gegeven uit de schrift de laatste dagen? En, oh nou, dit en dat en dat. Goed. Blijf dus weg bij antichristelijke overheden en de dingen om ons heen, zoveel je ook maar kan. Zoals je bijvoorbeeld kunt lezen in, ik haal het niet aan hoor, want ik blader even naar Spreuken 14. Maar je kunt lees zelf maar 1 Thessalonicenzen 4 vers 1 tot en met 8, waarin de Heer zegt, wat wij als gemeente vooral niet moeten doen, wij moeten zoveel mogelijk wegblijven van dingen die niet deugen, want dat is in ons eigen voordeel. Maar ik lees even, want dat komt op hetzelfde neer, Spreuken 14 vers 2. Die in zijn oprechtheid wandelt, vreest de Heer. Maar die afwijkt in zijn wegen, veracht hem. Als je oprecht wandelt, dan heb je een vrees voor de Heer. Of je hebt ontzag voor de Heer en je wil altijd weten wat de Heer van jou wil. Maar als je daarvan afwijkt, dan ben je dus een Godverachter. En daar heeft de mensheid een groot probleem mee. En een groot deel van de gemeente ook. Zijn ze in ieder geval gered. Dat is dan nog een enige voordeel. Maar het begon er allemaal mee dat de mensen, als het hun slecht gaat in Jesaja 8, dan geven ze de overheid de schuld, dan geven ze God de schuld. En dat zal altijd zo blijven. Zelfs als iedereen al kan zien dat er bovennatuurlijke dingen aan de hand zijn. Laatste voorbeeld van vandaag, Openbaring 16. Openbaring 16. Openbaring 16, vers 11. En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun zweren. En zij bekeerden zich niet van hun werken. Dus je hebt straks in de grote verdrukking mensen die leven, die worden getergd door allerlei oordelen van God over de aarde. Ze hebben een wereldleider, de antichrist, die ook bovennatuurlijke dingen kan doen. Mensen zien het, mensen horen het, mensen krijgen het allemaal mee. Ze moeten, als ze helder denken, moeten concluderen van die God van die Bijbel, die bestaat dus, die heeft dus gelijk. Die antichrist, die kan het allemaal niet tegenhouden. Sterker nog, we zijn ook bang voor hem, want hij is bloedlink. Maar die God die erboven is, die doet het allemaal met ons. En nog lasteren ze God. Ze komen niet op het idee van, misschien kan ik me beter bekeren en als geloofsmartelaar in die grote verdrukking sterven, want dan loopt het in ieder geval goed met mij af. Mensen geven altijd dat wat goed is en dat wat deugt de schuld. Dat is een hele eigenaardige kant van de mensheid. Als je opnieuw geboren bent, dan kun je me beter houden inderdaad bij het volgende advies van 1 Korinthe 16 vers 13. Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk. En dat betekent dus, wees een kerel. Ja, of je nou een broeder of zuster bent, maar wees een kerel, wees sterk. En zijt sterk. Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk. En vergeet nooit naar Johannes 10. En dat is echt de laatste tekst voor vandaag. Johannes 10, vers 29. Mijn vader, zegt Jezus dan, die ze mij gegeven heeft, de zielen van de gemeente, is meerder dan allen en niemand kan ze rukken uit de hands mijns vaders. Dus we zullen heel veel rare dingen nog beleven, denk ik, zolang we niet worden opgenomen hier op aarde. We zullen waarschijnlijk nog heel vaak, heel terecht, heel boos worden, vooral het onrecht dat we zien. Wat de gemeente wordt aangedaan, wat Gods oogappel Israël wordt aangedaan, wat de Heer wordt aangedaan, wat zijn boek wordt aangedaan. Wat weerloos op aarde wordt aangedaan. Maar één ding mag je weten. Je staat in de overwinning van Jezus Christus bloed. Hij kan jou. Niks of niemand kan je van hem scheiden. Amen.